Overheidsbeslag op arbeid is nergens zo groot als in België. En dat zal u niet verbazen, hè? Dat blijkt opnieuw uit een ranking van de OESO, de Organisatie voor Industrielanden. Nu, de belastingsdruk in ons land nam het voorbije jaar ook toe en dat voor het tweede jaar op rij. Aan de telefoon heb ik Michel Maus. Hij is advocaat en professor fiscaal recht aan de VUB. En u verbazen dat waarschijnlijk ook niet, meneer Maus, dat wij het duurste land zijn qua arbeid.
Ja, eigenlijk niet. Goedemorgen trouwens. Eigenlijk verbaast het mij inderdaad niet echt, omdat de OESO reeds sinds 2000 jaarlijks een rapport uitbrengt over de belastingdruk op arbeid in de OESO-landen. En ja, sinds 2000, nu 22 jaar op rij, staat de Belgische alleenstaande zonder kinderen op nummer 1 in de ranking van zwaarst belaste burger op arbeid in de Franse OESO-gemeenschap. Dus dat is natuurlijk zeer pijnlijk om dat vast te stellen. En uiteraard is dat in het laatste rapport terug het geval. We staan terug op nummer 1 met een belastingdruk voor een gemiddeld inkomen van 53%.
Ja, en we zitten uiteraard met een probleem. We moeten meer mensen aan de slag krijgen. Maar het verhaal is een verhaal van twee kanten. Voor ondernemers, werkgevers, is het een duur verhaal dat maar duurder en duurder en duurder wordt. En ook voor die werknemer is het een duur verhaal. We betalen meer dan de helft aan belastingen, meer dan de helft van ons loon gaat naar vadertje staat. Hoe kan je in godsnaam iemand motiveren om te gaan werken?
Ja, dat is inderdaad een zeer goede opmerking. En het is ook de reden waarom ons land nu al sinds jaar en dag elk jaar opnieuw geconfronteerd wordt met kritieken van de Europese Commissie, van de OESO, van het Internationaal Monetair Fonds, die uiteraard ook België de vinger wijzen omwille van het feit dat die belastingdruk op arbeid veel te hoog is. Maar er zit misschien verbeteringen aan te komen, want in het fiscaal hervormingsplan van minister Van Pieterhem is het net de bedoeling om vooral te focussen op die belastingdruk op arbeid en om daar toch een aantal stappen te zetten om die belastingdruk naar omlaag te krijgen. Mm-hmm. En dat is uiteraard vanuit de filosofie dat we naar de 80% tewerkstellingsgraad moeten evolueren. En dan is het inderdaad, zoals u terecht opmerkt, werken moet lonen. Het moet de moeite zijn om te gaan werken, uiteraard. Mm-hmm. En ja, dan denk ik dat men geen andere keuze heeft dan daar fiscaal op te gaan inzetten.
Ja, nu gelukkig wordt er vanuit de politiek ook begrepen dat er meer tewerkstelling, meer moet gewerkt worden. Hè. Ik denk nog maar aan de uitspraak van Conor Rousseau gisteren, hè, de voorzitter van Vooruit, met de basketbalsloeven, die nu ook beseft dat werklozen die niet willen gaan werken, strenger moeten aangepakt worden. Nu, zijn collega uit het zuiden zal misschien iets meer problemen hebben met die uitspraak dan hij zelf. Maar we zitten met een probleem. Hè. Aan de ene kant, laat ons heel eerlijk zijn, moeten we gewoon meer mensen aan het werk krijgen. Want alles moet betaald worden. Meer dan 50% van ons loon gaat naar de staat. Maar ook met reden, want wij zitten met een immens begrotingstekort. Hè. Nu, als dat niet van de lonen moet komen, waar gaan we het halen?
Ja, dat is natuurlijk ook de volgende pijnlijke vaststelling die we moeten maken. En we leven natuurlijk in een verzorgingsstaat en dat maatschappijmodel heeft natuurlijk fantastische voordelen en zorgt voor toch een zekere geruststelling voor zowel ondernemingen als voor werknemers, dat de staat zorgt voor zijn onderdanen. Maar dat is natuurlijk een verhaal dat handen vol geld kost en waar we niet over hebben vastgesteld dat jaar na jaar de begrotingsevenwichten niet gehaald worden en je natuurlijk tekorten gaat opstapelen. En die moeten uiteraard ook weggewerkt worden. Dus we hebben eigenlijk ook weinig marge om de belastingdruk op arbeid gewoon te verlagen. Mm-hmm. Dat zal denk ik niet mogelijk zijn. Dus dat betekent dat we in een verhaal terecht zullen komen van belastingverschuiving. Ja. Waarbij de belastingverlaging op arbeid toch op de een of andere manier moet gecompenseerd worden. En dat kan natuurlijk op twee manieren. Door te verschuiven naar andere belastingen. Mm-hmm. Of natuurlijk door te gaan saneren in de uitgaven. Ja. Ik denk dat het een oefening is die langs die beide kanten zal gevoerd moeten worden.
Mm-hmm. Nog één allerlaatste vraag, want ik moet er zo meteen uit. Maar zit het probleem ook niet? Ik hoor u spreken van een staat. Ja, we hebben twee staten. Eén onze staat, we hebben een Noord en een Zuid, die anders kijkt naar werkloosheid en tewerkstelling. Ook anders kijkt naar hoe dat moet aangepakt worden. Ik gaf daarnet al het voorbeeld van vooruit een PS, maar dat is niet het enige voorbeeld te maken in België. Zitten we daar ook niet met een immens probleem, dat we gewoon niet overeenkomen in hoe we het moeten gaan aanpakken? Want in het Zuiden is er een ander idee over hoe werkloosheid moet aangepakt worden dan bij ons.
Ja, maar we zitten natuurlijk allemaal op hetzelfde schip, nog altijd. Hè. Dus we gaan moeten op politiek vlak tot compromissen komen. En dat is natuurlijk ook een pijnpunt van de laatste jaren, dat we eigenlijk de ambacht van het compromis wat verloren zijn. En dat we maar blijven politiek kibbelen, zodat er geen echte beslissingen genomen worden, beslissingen die toch noodzakelijk zijn, omdat we echt wel op een kantelpunt zijn. Er moet hervormd worden, anders loopt het helemaal fout in dit land. Dus op dat vlak is het ook een oproep aan politici om uit die conflictmodus te stappen en echt wel richting het samenwerkingsmodel terug, het politiek samenwerkingsmodel terug gaan evolueren, zodanig dat er effectief stappen genomen kunnen worden. En iedereen moet ook gezond verstand hebben. En de wetenschap dat het echt zo niet verder kan.
Wel, laat ons hopen dat uw oproep gehoord is, want sommige politici worden verdacht van naar dit programma te luisteren. Dankjewel, Michel Maas, advocaat en professor fiscaal recht aan de VUB.